Goedemiddag allen. We gaan zingen. Dus het praten verandert in zingen. En we zingen Gods lof toe. En dat gaan we doen met het eerste lied Johannes de Heer 105. Johannes de Heer 105. En dan zingen we alle versen van. Zoekt eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. En dit alles ontvangt u bovendien. Halleluja. Het volgende lied is 135. Werk, want de nacht zal komen. Werk van de morgen aan. Laat niet in tijd te dromen het ochtenduur vergaan. 135, alle liederen. volgende lied is 34, Johannes de Heer 34. Dat ons loflied vrolijk reizen, dat het klinken tot uw eer. 34, alle versen. Goedemiddag alle broeders en zusters en de gasten onder ons en die straks misschien ook met ons gaan meeluisteren. In ieder geval hartelijk welkom Rennie Schoorstra, gezegen bij het brengen van zijn boord. Alinda ook bedankt voor de begeleiding. De volgende mededelingen. Volgende week zondag hoop voor te gaan dominee Henk Schouten. Ook voor deze dienst bent u weer van harte uitgenodigd. Op de laatste dinsdagmiddag van de maand begint de nieuwe Bijbelstudie. Die wordt gegeven door dominee Imhorius. Behandeld gaat worden het boek Zacharia. Deze studie begint om 2:30. En ieder die deze studie bij wilt wonen, kan zich hiervoor opgeven. Dat kan via de mail, de Maranatha-mail, maar ook door het formulier in de hal, dat in de hal ligt. De start van deze studie... Er stond in ieder geval in eerste instantie augustus, maar dat wordt de laatste dinsdag, dan begint het de laatste dinsdagmiddag van september. Dus augustus is in dit geval even vervallen. Even kijken, voorbeden willen we doen voor Hanny Kelderman. Zij is een week geleden opgenomen in het ziekenhuis in verband met een bloedvergiftiging, naar aanleiding van een blaasontsteking. We kunnen in ieder geval weer melden dat ze inmiddels weer thuis is. En het herstel heeft zich wel ingezet, maar je zult begrijpen dat het is allemaal erg vermoeiend. Voor Caroline Hendricks willen we ook voorbeden doen. Zij is gevallen en heeft daarbij haar heup gebroken. Het is altijd een trieste situatie en ze is eergisteren opgenomen. Wel direct geopereerd. En ze wacht eigenlijk op overplaatsing van het ziekenhuis naar het revalidatiecentrum Engelenburg. Dus de operatie is goed verlopen. Dat weer wel. We willen ook voorbeden doen voor Israël en de gegijzelden, de families. En natuurlijk gewoon de verschrikkelijke situatie die zich daar nu voordoet in het Midden-Oosten. En dat Israël in die zin ook in het nauw komt. En we willen voor hen bidden. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Bij de uitgaat staat de bus. En die is van harte bij u aanbevolen. De bloemen gaan als groet van de gemeente. Deze keer naar Ria Vonk. Veel plezier ermee. Mooie bosrozen. Dus. Wij gaan staan en zingen. Het openingslied. En het is Johannes de Heer 410, vers 1 voor Votum Groet en vers 2 daarna. En wij wensen u een gezegende dienst. En we mogen daarbij gaan staan voor zover mogelijk.
We moeten wel luisteren naar Leo, hè? Grapje. Lieve broeders en zusters, fijn dat we weer samen mogen komen en dat we ook deze dienst bij de Heere mogen brengen. Mag ik u voorgaan in gebed? Liefdevolle Vader, ja inderdaad, een zondaar die uw voeten kust, maar nu verlost door het bloed van het lam. En daar willen we u voor danken, dat we verloste zondaren zijn, kinderen van de Allerhoogste God, die we Vader mogen noemen, en die we zo ook met elkaar mogen belijden deze middag, met de kerk van alle eeuwen, dat we geloven in u, de schepper van de hemel en van de aarde, u de schepper van ons en ook de herschepper, en dat u in ons allen een goed werk bent begonnen. En dat u vasthoudt, want u laat niet los wat uw hand is begonnen te doen. En zo mogen we elkaar ook begroeten in de naam van de Heer Jezus Christus, de opgestaande Heer die in ons midden is en werkt door zijn geest en zijn woord. Amen. Mag ik u voorgaan in gebed? Liefdevolle Vader, ja, zo mogen we tot u komen. Door het werk van die voortreffelijke hoge priester, het Lam van God, de Heer Jezus. Dank u wel daarvoor. En zo mogen we ook voorbeden doen voor Hanny, Carolien. We dragen hen aan u op in hun moeite, in hun herstel. Maar ze mogen weten dat u bij hen bent. Wilt u ze rust? Wilt u ze vrede geven? En dat geldt ook voor ons allen. Ook zoals we hier zijn, of broeders en zusters die niet meer kunnen optrekken omdat ze of ziek zijn of ouderdom. We leggen ze in uw hand. Wij kunnen niet troosten. Wij schieten altijd tekort. Maar er is één hand, Jesaja 59, een hand die niet tekort is om te verlossen. En dat bent u. Uw hand is langer dan welke diepte ook. U gaat altijd dieper en u bent dieper gegaan. U kent een ieders worstelingen, verdriet, moeite, strijd. Dank u wel daarvoor. U kent de mens van top tot teen. U kent zelfs zijn binnenste. U kent onze ingewanden, onze gedachten. De woorden die we op onze tong hebben, maar die we niet uitspreken. Het is allemaal bij u bekend. Dank u wel daarvoor. Zo mogen we toch voor elkaar bidden. Zo mogen we elkaar lief hebben. Zo mogen we zien op die ene persoon die ook op dit moment bidt voor de gemeente. Voortdurend, dag en nacht. Pleitend bij u. Voortreffelijk. Zo bidden we ook voor uw volk Israël. Kunnen wij het bevatten? Kunnen wij die strijd bevatten? Weten we precies hoe het plaatje in elkaar steekt? Soms denken we van wel en dan gaat het toch altijd weer anders. We horen geluiden. We denken dat we uw voetstappen horen. Soms denken we dat we alles al weten. En dan wordt het anders. Maar laten we vooral bidden. Laten we als het ware uw genadetroon voortdurend zoeken. Ook voor uw volk. Voor de situatie in het Midden-Oosten. Voor de zielen van mensen. Maar ook van de tegenstanders. Wij roepen niet om wraak, maar we roepen om zegen. En we leggen het in uw hand. We roepen niet om ingrijpen, maar we roepen om redding. Redding van zielen. Redding van dat ze mogen knielen voor de Heer Jezus. Vader, dank u wel dat u onze harten zo hebt veranderd. U troont immers in ons hart. U woont daar met uw Heilige Geest. Als er dan toch bidders zijn dat uw kinderen. Die bidden precies als Abraham. Hij bad. Hij riep u aan. Hij durfde tot u te naderen. En zo mogen wij dat ook doen. En nog meer dan hij. Want wij hebben een geweldige voorspraak. Iemand die zijn bloed heeft gestort. Het reine, volmaakte bloed van de Heer Jezus. Het voortreffelijke werk waar ook wij ondergekomen zijn. Inderdaad, we stonden zo ver van u af. Maar wij hebben in genade ontvangen uw vergeving. Door genade zijn we kinderen Gods geworden. Zijn we broeders en zusters. Maar soms denk ik wel eens, zijn we uw genade vergeten? Hebben we dan niet door hoe u in ons leven hebt ingegrepen? Mag die genade ook in deze dienst toch klinken? Uw genade. Uw onbeschrijfelijke liefde, uw grootheid in goedheid en ontferming. Mag het ons niet onbewogen laten als we de Bijbel met elkaar openen. Mag dat woord van u zo krachtig spreken, dat we uw stem mogen verstaan. Wilt u zelf maar spreken in deze dienst? Wilt u maar de leiding nemen in alles? In ons hart, in onze mond, in het ontvangen, in het verwerken. Vader, zo bidden we, spreek Heer, tot jong en oud, opdat wij horen. Dank u wel, dat bidden we zo in de naam van de Heer Jezus. Amen. Voordat we ook de Bijbel openen, mogen we dat mooie lied zingen met elkaar uit Johan de Heer 890. Ieder uur, iedere stap brengt ons nader. Ik hoor geroezem 890, klopt dat niet? Oké, ja. Zeg het maar hoor, als ik het verkeerd doe dan. Staat lied 19 er ook nog? Even kijken, waar staat dat? Ik zie het hier niet staan. Ik kijk even naar Leo. Ik zie hier lied 890 staan, dat klopt toch? En niet 19, hè?
Nee, 890.
890, ja. 890, ja. Ja? Ja, 890.
Thank you.
We willen met elkaar de Bijbel openen. En deze middag willen we dat doen bij de eerste brief van Johannes, 1 Johannes. En dan hoofdstuk 2. Vanaf vers 18. Johannes begint met kinderen. We hebben ook kinderen in ons midden, maar het wordt hier iets anders bedoeld. Het is het laatste uur. En zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het laatste uur is. Ze zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons, want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles. Ik heb u niet geschreven, zegt Johannes, omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent en omdat er geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar anders dan hij die loogend dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loogent. Ieder die de Zoon loogent, heeft ook de Vader niet. Dan wil ik u graag meenemen naar hoofdstuk 4 van dezelfde brief. Eerst zegt hij kinderen en nu zegt hij geliefden. Geliefden, vers 1, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen. Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken ze uit de wereld. En de wereld luistert naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. En als laatste willen we gaan naar de tweede brief van Johannes. En dan leest u hoofdstuk 1, er is maar één hoofdstuk, vers 7. Daar staat, want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. Tot zover onze schriftlezingen. Lieve broeders en zusters, als ik een berichtje krijg van de Maranatha-gemeente, krijg ik wel eens, dan staat er meestal in de standaardbrief: wij stellen het op prijs dat u het over het profetische woord hebt. Of over de eindtijd. Nou, dat is op zich mooi. Niet omdat ik het daar nu over heb hoor. Want ik trek me er niet zoveel van aan. Maar, nee, dat is, het is heel goed natuurlijk dat men dingen zegt. En dan moet je ook soms in meegaan. Maar als je iets anders op je hart hebt. Maar dit gaat over de eindtijd. Trouwens, u hebt misschien al goed opgelet. Dat hoop ik maar. Johannes spreekt over: kinderen, het is het laatste uur. Dat is plus minus 2000 jaar geleden. Het laatste uur. Als ik tegen de kinderen of tegen de pubers zei, toen ik nog les gaf op school: het is het laatste uur. Yes! Yes! We gaan naar huis, we hebben vrij. Het is het laatste uur. Ik weet niet hoe u erin staat als Johannes zegt: het is het laatste uur. Dat u zegt: yes, we gaan naar de Heer. Heel veel mensen die zeggen dan: nou, ik wacht nog even, want ik wil eigenlijk nog trouwen. En mijn kinderen opzien groeien. En kleinkinderen. En ja, ik heb net een mooi tuintje. En nou, u kent die verhalen allemaal wel. Maar Johannes had het over het laatste uur. En hij legt ook uit waarom hij denkt dat het laatste uur is. Ik denk zelf dat het laatste uur is ingegaan toen de Heer Jezus stierf, opstond en naar de hemel ging. Toen ging het laatste uur in vervulling. De genadetijd. En hij zegt het zo: het is het laatste uur, en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het laatste uur is. Hebt u de antichrist al gezien? Sommige mensen weten al wie de antichrist is. Ik weet het niet. Sommige mensen zeggen: hij beweegt zich al onder ons. Dat zei men trouwens ook al in de 60er jaren. De antichrist. Als u de kerkgeschiedenis een beetje kent, zijn er heel wat kerken die andere kerken beschuldigd hebben: hij is de antichrist. Natuurlijk de paus. De Rooms-Katholieke Kerk. Luther, Calvijn. U kent misschien wel deze reformatoren. We hebben hele mooie dingen gedaan. Maar net zoals ik, ook verkeerde dingen. Dus je kunt heel snel een conclusie trekken. Dat is de antichrist. Hitler. Napoleon. Karel de Grote. Maar schijnbaar leert de Heer ons toch om een beetje voorzichtig te zijn. Hoe meer ik met mijn broeders en zusters omga, hoe meer ik besef hoe voorzichtig we moeten zijn. Ik kom nog wel eens mensen tegen die helemaal niet voorzichtig zijn. Die allemaal precies weten hoe het zit. Ja, hij zegt het wel zo. En zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt. Aha, hij komt er dus aan. Er komt dus een antichrist. En we weten ook al precies hoe het zit met 666. We weten precies hoe het zit. Denken we tenminste. Maar ik wil u toch verrassen. Het gaat anders dan wij denken dat het gaat. Dat denk ik. Maar hij komt eraan. Trouwens, het hele Oude Testament spreekt daar ook van. Over de antichrist. Met name ook als we dat zien in het boek Daniël. En de Heer Jezus noemt dat ook. Hij noemt dat in Matteüs onder andere. Hij noemt dat in Lucas. Hij noemt het in Johannes 5. U kent die passages allemaal wel, want u hebt heel vaak allerlei boodschappen gehoord over de eindtijd. Dus u weet het allemaal, denk ik. Ik hoef het u niet te vertellen eens. U kunt het zo oplepelen. Dus de antichrist die gaat komen, want ze weten dat. Zoals u gehoord hebt. Maar heel veel mensen maken een grote vergissing als ze denken aan de antichrist. En dat heeft te maken met het volgende. De antichrist is niet alleen maar iemand die tegenover de Heer Jezus staat. Maar hij gaat in de plaats van de Heer Jezus. En dat zie je precies zo met de geest van de antichrist. Johannes die zegt eigenlijk, de antichrist die komt. Hij zal zich in de tempel zetten. Daarom denken velen ook dat het een Joodse man is. Hij neemt de plaats in van de Messias. Want hij is de valse Messias, de valse profeet. Maar daarvoor, voordat hij komt, zien we al heel veel schermutselingen die erop wijzen dat het naar een climax gaat, dat hij zichzelf zal openbaren. En dat is de geest van de antichrist. Dat is de geest van de antichrist. En in dit gedeelte, en daar gaan we in deze dienst bij stilstaan, willen we ontdekken wat die geest van de antichrist eigenlijk inhoudt. Hij zegt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het laatste uur is. De geest van de antichrist. Dat betekent dus het denken van de antichrist. Dat heeft al in de tijd van Johannes, moet je je voorstellen. Nog maar net is het christendom ontstaan. Komt al die geest van de antichrist in de gemeente. Als u eens even kijkt naar 1 Johannes 1. En ik lees u dat voor. Als u geen Bijbel bij hebt, lees ik het u voor. Dan zegt Johannes het volgende. In vers 3. Hij zegt, wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u. Waarom? Hij verkondigt dus eigenlijk het evangelie, de Heer Jezus. Opdat ook u gemeenschap met ons hebt, dat zegt hij. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. Vanmorgen was ik in Rotterdam. En toen heb ik broeders en zusters ontmoet. Is dat niet mooi? En vandaag, vanmiddag, ben ik in Veenendaal. En ontmoet ik weer broeders en zusters. Is dat niet geweldig? Is dat niet verrukkelijk? Is dat niet een vreugde? Is dat niet geweldig dat je het elkaar mag zien in Jezus Christus? En er staat hier zo mooi, want Johannes die heeft zich al blij gemaakt en laten maken. Maar hij zegt, onze gemeenschap, dus het geloof, is met de Vader en de Zoon. Ik denk dat heel veel mensen, heel veel christenen, tot mijn spijt moet ik dat zeggen, niet doorhebben. Hoe diep deze gemeenschap is, hebben ze niet door. Als je gemeenschap hebt met de Vader in de hemel en met de Heer Jezus en je leven verandert niet, klopt er iets niet. Als je een vader hebt gehad in je oude leven, of een moeder, die geslagen heeft, mishandeld, letterlijk en figuurlijk, en dat heb je meegemaakt, je hebt de striemen nog op je ziel zitten, of letterlijk op je rug, en je hebt geen greintje liefde gehad, en je ontmoet dan een vader die totaal anders is, die een en al liefde en licht is, die geen onrecht kan toestaan, die zo enorm genadig is, wordt je leven dan niet 180 graden gedraaid? Kom je dan niet vanuit, mag ik het zo zeggen, vanuit de hel in de hemel? Want er zijn mensen die leven in een hel en die hebben een hel meegemaakt, tussen aanhalingstekens. Ik zeg het even heel zwart-wit. En als Johannes dan zegt, wij hebben gemeenschap met de Vader en de Zoon. Die Vader die zijn Zoon stuurde, omdat hij mij zo lief had, dat hij voor mij wilde sterven. Om mij uit die duisternis te halen en mij aan zijn hart, naar zijn hart toe te trekken. Word je dan niet blij? Word je dan niet blij? Zo'n liefde, zo'n vergeving, zo'n genade. Begrijpt u waarom Johannes zo blij is? Als hij zegt, als je deze gemeenschap kent, deze gemeenschap met de Vader en met de Zoon, dan zijn wij werkelijk broers en zusters. Dan zijn wij zo met elkaar verbonden door het bloed van het Lam. Dat is niet te beschrijven. Dat is een vreugde, lieve broeders en zusters. Die gaat alle verstand te boven. Ik weet niet of u die vreugde kent. Ik hoop het. Ik hoop het. Dan kun je elkaar wel om de hals vliegen. Niet doen misschien even. Even wachten nog. Maar dan is het niet een gemaakte, kunstachtige vreugde, maar een echte vreugde. Omdat je blij bent met elkaar. Omdat je weet van die gemeenschap die je hebt met de Vader en de Zoon. En die je ook met elkaar hebt. Wat een vreugde. Wat een blijdschap. En dan kun je ook voorstellen, lieve broeders en zusters, dat het mes door het hart van Johannes snijdt als hij moet zeggen, en ze zijn uit ons midden weggegaan. Weet je hoe pijnlijk dat is? Weet je hoe pijnlijk het is als mensen weggaan? Omdat ze iets anders belijden? Weet je hoe pijnlijk dat is? Weet je hoe pijnlijk het is geweest voor de Vader toen hij zijn Zoon zag weggaan met de erfenis in zijn hand? Omdat hij dacht, het gras is groener in de wereld. En nu gaan mensen weg. En hij moet het zeggen, hij moet het erkennen. Ze zijn niet van ons. De situatie, de tijd maakt duidelijk dat zij niet van ons zijn. Waarom dan niet? Hij legt het helemaal uit. Aan het einde van dit gedeelte zegt hij, wie is de leugenaar anders dan hij die loogt dat Jezus de Christus is. Soms kom je erachter. Soms kom je erachter. Dat mensen in de tijd zeggen, nee, de Heer Jezus is niet in het vlees gekomen. Hij is niet de Christus. Hij is niet de gezalfde van God. Hij is niet de aangewezene van God die voor ons moet sterven. Ik ga er straks nog veel meer over zeggen. Ze zijn uit ons midden weggegaan. Soms ben je blij dat mensen uit je midden weggaan. Daar kun je blij mee zijn, tussen aanhalingstekens. Als ze een ander evangelie willen brengen in de gemeente. Wat geen evangelie is. Dan kun je blij zijn dat ze weggaan. Voordat er nog meer stuk gemaakt wordt. Wat zou dat hier zijn geweest? Waar heeft Johannes het hier over? Sommigen denken aan het docetisme. Dat de Heer Jezus een schijnlichaam heeft gehad. En tijdelijk dat lichaam heeft aangenomen. En dat lichaam is weer opgeheven. Het zou kunnen. Maar hij heeft niet een schijnlichaam aangenomen. Hij heeft werkelijk een lichaam van vlees en bloed aangenomen. Omdat wij bestaan uit vlees en bloed. Hij moest ons daarin gelijk worden uitgezonden te zonde. Dat zegt de Hebreeënbrief heel duidelijk. Hij moest mens worden. En zij hebben die valse leer in de gemeente gebracht. Anderen zeggen van nee, het heeft te maken met de gnostiek. Waarin de mens centraal komt te staan en kan opklimmen naar de hemel. En er een soort van elite ontstaat van ingewijden. Het zou kunnen, het speelde in ieder geval een rol. In de brieven ook van Johannes. Maar in ieder geval, ze waren van ons niet. Hebt u dat ook wel eens? Dat u bij uzelf denkt, ik moet geduldig zijn. Het zal wel openbaar worden. Soms moet je tijd nemen om te wachten. Dat dingen openbaar zullen worden. Tijd brengt aan het licht soms niet altijd hoe het werkelijk met iemand is gesteld. Of iemand oprecht is. Of iemand trouw is. Hebt u misschien wel eens een keer het verhaaltje gehoord van die vader en de moeder die blindelings vertrouwen hadden in hun kinderen? Nou, en als je blindelings vertrouwen hebt in je kinderen, dan laat je alles liggen. En dat deden zij ook. De portemonnee lag gewoon op tafel. Totdat vader de portemonnee pakte en in die portemonnee keek en daar miste een bedrag. Ra, wie heeft dat gedaan? Iedereen ontkent natuurlijk. Totdat in de loop van de week de zoon kwam en die zei, vader, ik heb wat uit de portemonnee gehaald. Vader zei, ik vergeef het je. Maar wat denkt u? Wat denkt u? Dat de vader de portemonnee de volgende dag weer op tafel heeft gelegd? Ik denk het niet, nee. Het vertrouwen was beschaamd. Er was wel vergeving, maar het vertrouwen was er even niet meer. Dus die portemonnee lag niet meer op tafel. En zo is het, kan het ook zo zijn bij ons. Als dingen openbaar worden wat hier staat, de vader vergeeft het. Maar hij gaat wel anders met Rennie om. Want Rennie moet het vertrouwen weer zien te winnen. Want hij heeft de Heere teleurgesteld. Begrijpt u wat ik bedoel? En zo zien we dat ook hier. Het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Wat zijn er een scheidingen hè, in de kerk. We zouden er vele boeken aan kunnen wijden. Misschien zitten hier ook wel mensen die hun kerk achter moesten laten. Opdat ze teleurgesteld zijn geraakt in de boodschap. Of anderszins. dat je dan de kerk verlaat, achter je laat, omdat het evangelie niet meer klinkt. En dan zegt Johannes het zo mooi, maar u hebt de zalving van de Heilige, dat is van de Heilige Geest, en u weet alles. Is dat niet mooi? Ik zeg dat ook tegen u, u weet alles, u hebt de zalving van de Heilige Geest. U hebt de Geest van God ontvangen. En als je de Geest van God hebt ontvangen, dan leidt die Geest u, jou en mij in alle waarheid. De waarheid van de Schrift. En daarom zegt hij ook in het vervolg, ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent. Ik ga straks niet bij de deur staan en ga u niet vragen, kent u de waarheid? Ik wens u wel een verdere goede en gezegende zondag. Dat zou ik niet durven om te zeggen, kent u de waarheid? Maar in de preek durf ik het nog wel. Maar hij zegt het zo mooi, u kent de waarheid. Want u hebt de zalving van de Heilige Geest. U weet, lieve broeders en zusters, wie de belangrijkste persoon is in de Bijbel. Dat weet u. Door de Heilige Geest. Wie is dat? Alsjeblieft. U kent de waarheid. De belangrijkste persoon die in het vlees is gekomen. Dit is heel belangrijk. Misschien zegt u, ja, dat wist ik al lang. Nou, mooi. Maar voor heel veel mensen is dit niet relevant. Maar de belangrijkste persoon in de Bijbel is de Heer Jezus. Die in het vlees is gekomen, die beloofd is in Genesis en die de Bijbel afsluit in het boek Openbaring. Die de opstanding en het leven is. Die het evangelie is. Die onze blijdschap is. Die onze vreugde is. Die ons middelpunt is. Die onze allerhoogste is. Ik word enthousiast, u merkt het. Maar dat moet ook door de Geest van God. En u hebt ook de zalving van de Heilige. U weet dat ook. U moet ook nooit tolereren dat hier ooit iemand komt die een ander iemand of iets naast de Heer Jezus zet. Dat kan iemand die de Geest van God heeft, kan dat niet tolereren. Nooit. U moet gaan staan. En ik hoop dat u dat ook doet. Voor de Heer. En daarom zegt Johannes het zo mooi, ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent en omdat er geen leugen uit de waarheid is. Ik klap even in de hand, niet om u wakker te maken, maar zo is het. Leugen kan niet uit de waarheid komen. Uit Gods woord kan geen leugen ontstaan. Er is een spreekwoord dat zegt, iedere ketter heeft zijn letter. Kent u die uitspraak, toevallig? Nee, of komt dat alleen in Friesland voor? Nee toch? Ja, toch wel? Iedere ketter heeft zijn letter. Maar uit de waarheid kan geen leugen komen. De Heilige Geest leidt ons nooit in de leugen. Hij leidt ons in de waarheid. En dan sluit hij direct daarbij aan, wie is de leugenaar? Oftewel, wat zal de antichrist doen? A. En B. Wat is de geest, het denken van de antichristen die nu al onder ons zijn? Die geest. Wat denkt die geest? Die denkt het volgende. Wie is de leugenaar anders dan hij die logent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist die dus de vader en de zoon logent. En dan zegt hij het nog een keer. Wie de zoon logent heeft ook de vader niet. Begrijpt u nu waarom mensen overal de naam alleen maar noemen van God? Maar dan hebben ze het niet over de God van de Bijbel. Dan hebben ze het over een ingebeelde God. Een eigen God. Maar ze hebben het niet over de Heer Jezus. En als je niet, wat hier staat, als je de Heer Jezus loochent, dus niet noemt, expliciet doen ze dat, ze noemen hem niet, noem je daarmee ook de Vader niet. Dus als je de Heer Jezus loochent, als u in uw leven alleen maar over God praat, hebt u het niet over de God van de Bijbel. U kent alleen God de Vader door de Heer Jezus Christus. Dat is wat de Heilige Geest hier zegt. En wie de Zoon belijdt, belijdt ook de Vader. Een christen heeft er geen enkele moeite mee. Want die heeft de Geest van God. Die spreekt over de Heer Jezus. Iemand die de Geest niet heeft, heeft het over God. God. Spiritueel. En heel veel mensen die, zo, gelovig. Nee, ik ben spiritueel. Ik geloof in God. Wat dat ook is, geloof je ook in de Heer Jezus dan? Want Hij is God. We slaan een paar bladzijden om. Of één bladzijde bij mij. Dat is zo mooi. Ik wil het niet hebben met u over, want dat heb ik al een keer eerder genoemd hier. Over hoe u de geest kunt toetsen. Of die geest uit God is. Maar hij zegt het zo mooi. En dan nog een keer heel duidelijk, zo mooi. Vers 2 van hoofdstuk 4. Hieraan leert u de geest van God kennen. Wilt u weten dat de Heilige Geest vanavond werkt? Wilt u weten dat uw geest in u werkt, in jou, moet u goed opletten wat hier staat. Daar staat zo mooi, hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. Mag ik u vragen, mag ik jou vragen? Belijdt u, belijdt jij, dat Jezus Christus de gezalfde van God is? Dat hij de Zoon van de levende God is? Dan bent u uit de geest. Dan spreekt u uit de geest en niet uit het vlees. Dan is het de geest die u hebt ontvangen na uw bekering en wedergeboorte. Dat is een wonder van God. Niemand kan zeggen Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Wie met zijn mond belijdt en met zijn hart gelooft. Dit is van eeuwigheidsbelang. Wat we hier nu vaststellen. Het werk van de geest. En. Doe maar rustig hoor. Ik heb de tijd. Ik wacht wel even. Kan gebeuren, hè. Dit is zo mooi. En hij zegt direct het tegenovergestelde. En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God, maar dat is de geest van de antichrist. Waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Dus die antichristelijke geest. Dus, heel simpel. Het staat tegenover elkaar. Het staat tegenover elkaar. De geest van de antichrist, die de Heer Jezus Christus niet belijdt als in het vlees gekomen. U weet waarom de Heer Jezus in het vlees moest komen. Anders zat u hier niet vanavond. Daarom bent u hier. Daarom zijn we hier. Daarom zijn we gemeente. Daarom zijn we familie geworden. Doordat de Heer Jezus in het vlees naar deze aarde is gekomen. Daardoor zijn we kinderen van God geworden. Daardoor hebben we die heilige gemeenschap met elkaar. Wat een wonder van God. En dat noemt ook Johannes in zijn tweede brief. Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. Ik heb het altijd een beetje vreemd gevonden, Misschien u ook wel. Aan het einde van de brief van Johannes zegt hij in het laatste vers: lieve kinderen, hij ziet de geadresseerden als zijn kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Amen. Wat een vreemde afsluiting van een brief. Ik weet niet of u uw brief wel zo afgesloten hebt. Maar dat zegt hij. Zo bijzonder. En in datzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 5, vind ik ook zo mooi. Even daarvoor schrijft hij in 1 Johannes 5 vers 20. Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de waarachtige te kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. En wie is hij dan? Die is de waarachtige God en het eeuwige leven. Hoort u het? Dit zijn toch prachtige woorden. Wie is de Heer Jezus? Hij is de waarachtige God en het eeuwige leven. En dan schrijft hij daarna: wees op uw hoede voor de afgoden. Wees op uw hoede voor de geest van de antichrist. We gaan even terug naar het begin van de prediking. Ik hoop dat u het nog weet. Ik weet het nog, gelukkig. Ik zei tegen u: de anti, dat is eigenlijk tegen, of tegenover de Heer Jezus. Maar anti betekent ook in plaats van. Weet u het nog, wat ik dat gezegd heb? Ja, vroeger had je een Duitse filosoof, Hegel. Bekend, toevallig. Die had het over these, antithese, synthese. Nou, ik ga u niet vermoeien. Stelling, tegenstelling, samenstelling. Huwelijk, bijvoorbeeld. Huwelijk. Geen huwelijk, samenwonen. Ja, zo heb je dat tegenwoordig. Maar goed, dat gaat over hele andere dingen, maar dat is ook de tegenstelling. Stelling, tegenstelling, synthese. Dat zie je heel vaak met waarheden. Een samengestelde waarheid is vaak een halve waarheid, is een hele leugen. Maar hier zie je dus dat de Heer Jezus, dat die antichristelijke geest de plaats wil innemen van de Heer Jezus. En nu komen we bij het cruciale punt. Het gebeurde in de gemeente waar Johannes mee te maken had. En hij waarschuwt. En aan het einde van die brief zegt hij: wacht u, wees op uw hoede voor de afgoden. In deze gemeente, dat weet ik, wordt de Heer Jezus verkondigd. Er zijn mensen die hebben een ander belangrijk iemand als middelpunt. En dat zie je door de hele kerkgeschiedenis heen. Die antichristelijke geest. Dat men naast Christus Jezus iemand anders duldt. En ik ga u een aantal voorbeelden noemen. Wat we hebben gezien in de geschiedenis en wat ook tegenwoordig gebeurt. En daarna gaan we het heel persoonlijk maken. In de kerkgeschiedenis zien we dat op een bepaald moment de kerk belangrijker werd dan de Heer Jezus. Dat zie je nog steeds in bepaalde kerken. Dat een leer belangrijker is dan de Heer Jezus. Dat de kerk zaligmakend is. In plaats van de Heer Jezus. Dan hebben we het over een leer. Of over een kerk. Met name expliciet de Rooms-Katholieke kerk. Daarom werd de Rooms-Katholieke Kerk ook betiteld als de antichrist. Door bijvoorbeeld Luther. Dan heb je het over een kerk, dan heb je het over een leer. Er zijn mensen die vinden de Bijbel belangrijker dan de Heer Jezus. Ik weet niet of u die mensen kent. Ik ken gemeenten die zijn de zogenaamde King James gemeenten. Dan mag je niet komen zonder de King James vertaling. Dan wordt de Bijbel, en natuurlijk is de Bijbel belangrijk. Natuurlijk weten we dat van elkaar. Maar het is zo sectarisch dat Christus totaal naar de achtergrond verdwijnt. En dat de Bijbel naar voren wordt gebracht. Of Maria. Ik ken mensen die vinden Maria belangrijker dan de Heer Jezus. Ik ken gemeenten die de Heilige Geest belangrijker vinden dan de Heer Jezus. Maar dan doe je de Heilige Geest geweld aan. Dan geef je de Heilige Geest niet de juiste plek die de Bijbel ons aangeeft. Want de Heilige Geest wil maar één ding. Hij wil de Zoon verheerlijken. Nee, zeggen ze, de Geest. Het eerste wat die mensen ook vragen, heel vaak, oh, bent u tot bekering gekomen? Oh, ben je gedoopt met de Heilige Geest? Er zijn mensen die vinden ervaringen en gevoelens belangrijker dan de Heer Jezus. En nu kom ik naar u en naar mij toe. Want we kunnen het hebben over de gemeente. En dan moeten we op letten, u moet toetsen. Want u bent met elkaar gemeente, u bent verantwoordelijk. U zit hier niet omdat u niet verantwoordelijk bent. God neemt u heel serieus hoor. Heel serieus. Hij neemt jou, u en mij heel serieus. Om te toetsen wat hier staat, 1 Johannes 4. En om te waken over de gemeente en over de Heer Jezus Christus. Want ik wil u vertellen, de Heer Jezus Christus duldt geen concurrentie. Wist u dat? Hij duldt geen concurrentie. De geliefde van God staat centraal, blijft centraal staan tot in alle eeuwigheid. Hij is de wettige erfgenaam en elke knie zal zich buigen voor hem. Hij is het middelpunt van Gods heilsplan. Hij duldt geen concurrentie. Dan kom ik bij uw persoonlijk leven. Wie is in uw leven de belangrijkste persoon? Zeg niet te snel de Heer Jezus. Zeg het niet te snel. Als de Heer Jezus uw en jouw belangrijkste persoon is, dat u zegt, hij is de Christus, hij is de Zoon van de levende God, en hij is niet alleen mijn redder, maar ook mijn Heer. Dan zegt u heel wat. Als u, die misschien heel veel weet van de laatste dingen en het laatste uur, beleidt dat hij uw Heer is, dan betekent dat heel veel, of niet? Dat betekent alles. Als hij de centrale persoon in uw leven is, dan heeft u geen enkele moeite om hem te gehoorzamen. Dan hebt u geen enkele moeite om hem lief te hebben. Vanmorgen in Rotterdam sprak ik over de wijngaard. En over die mensen die van vroeg tot laat aan het werk waren. En ze gingen morren. Weet u nog waarom ze gingen murmureren? Ze keken naar het loon van die laatste arbeiders die maar 1 uurtje hadden gewerkt. En ze morden, want ze hadden gedacht, wij krijgen misschien wel 10 keer zoveel. Ook al was de afspraak die penning, maar ze hadden gedacht, zo, hij begint met een penning bij de laatste, dit gaat wat worden, dit wordt bonus. Weet u, als je als arbeider, als je als gelovige, lieve broeders en zusters, die u bent, want ik ken toch wel een aantal mensen hier. Als je oog niet houdt gericht op de Heer Jezus, door wie we alle genade hebben ontvangen, dan gaat het heel vaak mis in ons leven. Dan gaan we mopperen, dan gaan we jammeren, dan gaan we klagen, dan worden we jaloers, dan gaan we om de kleinste dingen ons druk maken. Want we hebben het zicht verloren op Hem, het middelpunt van Gods heilsplan, die ons genade heeft gebracht, die in het vlees is gekomen. Ik kom zoveel mensen tegen, ze worden boos om niks. Ik begrijp het niet, ik snap er niks van. Ze worden boos op collega's, ze worden boos op de buren, ze worden boos op broeders en zusters. Ze zijn jaloers, of ze zijn... Ze kunnen uren praten over Jan en alleman. Weet je waarom ze dat doen? Omdat ze niet zien op de Heer Jezus. Zijn net als die arbeiders. Die zeggen, wij hebben de hele dag gewerkt. Oh, het was zo zwaar. En het was zo warm. De hele dag. En nu krijgen we maar een penning. En die hebben maar 1 uurtje gewerkt. Zo zitten mensen in elkaar. Ook gelovigen. Ik begrijp er helemaal niets van. Want als je het zicht op de genade hebt. Als je het zicht hebt wat Johannes hier had en heeft. Op die man die vlees is geworden. En die ons de genade heeft gebracht. Die het middelpunt is van de gemeente. Van Gods raadsplan. Van mijn leven. Weet je wat ik dan wel graag doen? Ik heb alles voor die Heer over toch? Want ik hou van Hem. Ik ben toch niet in zijn dienst om de penningen? Ik ben hier toch niet in uw midden om eer te krijgen? Om mijn portemonnee, ik heb het niet bij me, om die te vullen? Ik heb toch alles over voor de Heer Jezus, die alles voor mij over heeft gehad. Dan wil ik toch, wat er ook gebeurt, wil ik toch onrecht leiden. Ik wil toch de schuld dragen, ik wil toch de laatste plaats innemen, ik wil toch de onderste plaats innemen. Want ik wil maar 1 ding, Hij is mijn middelpunt. Hij is alles voor mij. En ik vergelijk het met die slaaf. Ik vergelijk het met die slaaf, die heerlijke slaaf. Die komt van het land. Heeft het zweet op zijn hoofd. Hij heeft de hele dag gewerkt. En hij komt thuis. En die Heer die zegt, geweldig slaaf, nu moet je even wat eten voor me klaarmaken. En dan mag je rusten. Ja, maar wat maakt het uit? Als je het kunt doen en mag doen. Dat is Johannes. Dat is Johannes. Jezus Christus. Het middelpunt. In het vlees gekomen. Ja, er zijn antichristelijke geesten die maar 1 ding willen. Weg met de Heer Jezus. Weg met Hem. De sociale kerk. De groene kerk. De charismatische kerk. De wettische kerk. De King James kerk. Nou, weet ik wat voor kerk allemaal. Maar die kerken, die hangt vast aan personen. Want wij hebben dat ook in ons. Wij willen soms ook eigen eer. Wij willen soms ook dat de Heer Jezus opzij gaat. En dat mensen ons zien. Dat we opvallen. Nou, een slaaf valt niet op. Ja, hij valt op. door zijn nederig werk. Begrijpt u? Begrijpt u waarom Johannes zich zo druk maakt? Over die anti-christelijke geesten die de wereld ingaan? En ik zou nog veel meer dingen kunnen noemen. Wat een heerlijk persoon. Ik geloof als u, als jij de Heilige Geest hebt, doet u precies hetzelfde als wat Johannes hier zegt. Dan hoort u vanavond de stem van de levende God. En dan zegt u, Heere, door uw genade zie ik hoe belangrijk de Heer Jezus is. Bewaar mij dat er ooit iemand naast hem komt te staan. Ook ikzelf niet, of iets van mezelf. Maar dat ik met Paulus kan zeggen, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Mag ik afsluiten met die laatste woorden van deze brief. Lieve Maranatha gemeente. Lieve kinderen. Lieve broeders en zusters. Wees op uw hoede. Want het is het laatste uur voor de afgoden. Amen. We mogen de Heere danken. Mag ik u voorgaan in dankgebed? Liefdevolle Vader, waarom mogen wij het zien? Waarom hebt u ons op het oog? Waarom zegt u tegen ons, jullie hebben de zalving? Waarom zegt u tegen elke gelovige die hier zit op dit moment en die misschien ook thuis aanwezig is? Jullie hebben de zalving, de Heilige Geest. Dat is het wonder van uw genade. Wilt u ons vergeven? Dat we ons zo vaak druk maken over van alles en nog wat. Maar niet over de plaats die uw heiland in moet nemen. In mijn persoonlijk leven. In het leven van de gemeente. In het leven van ons gezin. Van onze relaties. Van onze organisatie. Van ons doen en laten. Wilt u het ons vergeven? Maar uw geest zegt nadrukkelijk door uw woord, we zijn in het laatste uur. En er is een enorme worsteling gaande. Een geestelijke strijd. In de wereld, maar ook in de gemeente. Houd ons dicht bij u. Open onze ogen voortdurend, zodat we kunnen zien welke geest aan het werk is. Toets, beproef of de geest uit God is. Want Johannes zegt, er zijn vele valse geesten de wereld ingegaan. En ze zijn ook in de gemeente. Dank u wel. Dat we uw geest hebben. En uw woord. Het houdt ons zo bij de les. Dank u voor al die mensen die ons daar zo bij bepalen. Die u zo lief hebben. Die uw woord lief hebben. Die zo op hun hoede zijn. Die biddend op hun knieën u willen zoeken. Strijden voor de gemeente. Strijden voor de zielen van mensen. dat het nooit zo mag worden zoals we zien in Openbaring 3. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Liefdevolle Vader, dank u wel. Dank u wel dat u uw Zoon hebt gestuurd in het vlees. Hij is het vlees geworden woord. En we hebben hem gezien, zegt Johannes. Vol genade en waarheid. De enige geborene van de Vader. En ook vanavond mogen we die naam, die heilige naam noemen. U weet, Vader, wie hier zit, hoe we hier gekomen zijn. U weet ook wie wel of niet gelooft. En u geeft ook altijd weer de kans om die keuze te maken. Het is vandaag weer de dag om een keuze te maken. De Bijbel zegt: bekeer je. Keer je om. Wat moeten wij doen om behouden te worden? Bekeer je en geloof in de naam van de Heer Jezus. Bekeer je en belijd je schuld en je zonden. Heer Jezus, hier ben ik. Ik heb het evangelie gehoord. Ik heb uw naam gehoord. Ik heb gehoord dat u naar het kruis bent gegaan, ook voor mij. Ik wil al mijn schuld en zonden belijden. En door genade uw persoon, uw werk aanvaarden. Zodat ook u mij schoon kunt maken. Door uw bloed. Dank u wel. Dat ieder die de naam van de Heer Jezus aanroept, behouden zal worden. Dat iedereen die zegt met zijn mond, Jezus is Heer, en met zijn hart belijdt dat God hem uit de doden heeft doen opstaan, zalig zal worden, eeuwig leven ontvangt. En dan mag je zeggen, dan mag u zeggen, dank u wel. Dank u wel dat ik u nu God Vader mag noemen. Dat ik een kind geworden ben door u, Heer Jezus. Allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Wat een genade. Dan is er feest in de hemel. O, dank u wel voor uw redding. Redding in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Uw naam willen we loven en prijzen en danken. Het middelpunt van Gods raadsbesluiten. U die we elke dag verwachten om ons te halen, zodat we voor altijd bij u zullen zijn. Halleluja. Amen. Ja, we mogen dat prachtige lied zingen, dat mogen we belijden met elkaar. Abba Vader, u alleen. Nummer 100, ja, dat is ook wat ik u laat zoeken, sorry. Na de zegenbeden willen we nog een ontslotlied zingen. En dat is 722, heel bekend. Kroon hem met gouden kroon, de Heer Jezus Christus. We mogen hem nu al in geloof alle lof en eer geven. Indien mogelijk, als u kunt staan, lukt het niet, dat is ook prima. Willen we met elkaar ook bidden om Gods onmisbare zegen voor elkaar. Dat de genade van Jezus Christus, onze Heer, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest met u, met jou mag zijn. Totdat de Heer komt en ons brengt waar Hij is. En daarom bidden we, Maranatha, kom Heer, kom spoedig. Amen.